Het onderwerp voor vanavond is toegewijd leven. En dan heb ik daar nog bij gezet over de houding van een christen in de wereld. Dat is een vraag al langer geleden van de SRA om de boodschappen op de avonden niet alleen toe te spitsen op tot geloof komen, bekering, wedergeboorte, allemaal heel belangrijk, maar ook een stukje toerusting voor jongeren die staan te midden van de wereld en daarin de Heere lief hebben en met hem willen leven en dat ook maar weer zo moeilijk vinden vaak. Wat is nou de juiste houding van een christen in de wereld? Toegewijd leven. En dan wilde ik het nog, want anders wordt het nog te breed, denk ik, nog iets verder toespitsen met de vraag, hoe kan ik nu iets van dat getuigenis van de Heer Jezus Christus, van de boodschap van de Bijbel, overdragen aan anderen in deze tijd? Want dat hoort bij toegewijd leven. Als je helemaal ergens aan toegewijd bent, als je er helemaal voor gaat, zoals ze dat tegenwoordig zeggen, dan ben je ook een getuige. Dan spreek je daar ook over, dan ben je daar zo vol van, dan is dat aan je te merken. Dan komt dat ook over. En daar zitten we vaak mee, toch? Dat dat niet zo overkomt, dat we dat maar moeilijk vinden. Toegewijd leven, de houding van een christen in de wereld. Hoe kan ik een getuige zijn van de Heer Jezus Christus? Nou, dan wilde ik eerst met jullie ingaan op het probleem. Wat maakt het nou eigenlijk zo moeilijk? Als een dokter eerst de diagnose stellen, de analyse geven, wat is er aan de hand? En vervolgens wilde ik ook nog een paar dingen zeggen over hoe je daar dan mee om kunt gaan. Dus eerst het probleem en dan oplossing is denk ik niet het goede woord, maar laten we maar zeggen het medicijn. En waar kunnen we nou het beste te raden gaan dan bij het woord van de Heere waarvan we gezongen hebben? Waarmee zal de jongeling of de jonge vrouw zijn of haar pad zuiver houden als hij het houdt naar zijn woord? Een paar versen uit 1 Petrus 2 wil ik met jullie lezen en dat als uitgangspunt nemen voor de lezing van vanavond. 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot en met 10. Zo leg dan af alle bedrog, alle kwaadheid en geveinsdheid en nijdigheid en alle kwaadsprekerijen. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen. Indien gij althans gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot wie komende als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offers op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Hun namelijk die zich aan het woord stoten, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Toegewijd leven, in deze tijd, getuige zijn van de Heer Jezus Christus. De tekst zegt het, vers 9 wilde ik een beetje als uitgangspunt nemen. Opdat jullie zouden verkondigen De deugden van hem die jullie geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar wat is nu het probleem? Hoe komt het dat het zo moeizaam gaat, dat er zo weinig kracht uitgaat van de kerk van Jezus Christus, dat jullie als jongeren, denk ik, de meeste van jullie, ik hoop het ergens, worstelen met de vraag, hoe kan ik nu het licht van de Heer Jezus laten schijnen in een donkere wereld? Waar ligt het probleem? Laten we eens even een paar cirkels trekken. Eerst even de grote cirkel om ons heen van de wereld. Ligt daar een probleem? Is het in deze tijd, in deze cultuur, in deze context moeilijker dan vroeger? Of dan in andere culturen, zoals in Afrika of in China, om toegewijd te leven? Het antwoord is ja. En toch zeg ik er nog iets bij. Ja, maar dat is geen excuus. Ja, want ik ga daar nu niet verder op in. Wij leven in een postmoderne tijd van grote welvaart, luxe, genot, hedonisme. Wat lekker is, wat fijn voelt, wat je zelf goed vindt. Dat kies je, daar leef je voor, daar ga je voor. En er zijn maar zo weinig mensen die zelfs maar de vraag hebben, is er eigenlijk een God? Er is zo weinig nood. En alle noden die we zijn, die kunnen we zelf met onze eigen middelen oplossen in onze westerse cultuur. Zo weinig nood dat de vraag naar God haast niet meer klinkt. Postmodern, dat wil ook zeggen, er is eigenlijk geen vaststaande waarheid meer. Alles is vaag, grijs, subjectief. Dus wel heel veel openheid voor gevoel in onze cultuur, emotie. Misschien is dat ook een ingang die God kan gebruiken in sommige situaties. Maar ja, het stokt al gauw het gesprek. Zeg, nou ja, fijn voor jou als je dat nou fijn vindt om naar de kerk te gaan. En om zo te leven, nou, dat is jouw leven. Maar aan mij opleggen, dat wil je toch zeker niet. Hè? Je wilt toch zeker niet aan zieltjeswinnerij gaan doen. Blijf van mij af. Jouw leven, mijn leven. Ik maak het zelf uit. Jij maakt het. Als jij er gelukkig mee voelt, ook vind ik het wel interessant. Vertel maar eens, wat is dat dan, zo'n preken, zo'n kerkdienst? En wat voel jij daarbij als je gelooft of als je bidt? Maar blijf van mij af, want ik maak het zelf wel uit. Nee, iedereen heeft zo zijn eigen waarde, werkelijkheid. Dus die wereld om ons heen, die maakt het ons ook wel lastig om echt getuigen te zijn. En toch, ik zeg het maar met nadruk vanavond, daar ligt niet het echte probleem. Dat zijn de omstandigheden, die zijn moeilijk, maar die zijn in de kerkgeschiedenis wel eens meer moeilijk geweest. En laten we heel eerlijk zijn, we noemen dat nu postmodern, maar die wereld is altijd een wereld geweest die zich verzet. Een wereld van vijandschap tegen God, een wereld waar geen plaats is voor de boodschap van het evangelie, van de genade van Jezus Christus. Het ligt ten diepste niet aan de wereld, al wil ik toegeven dat het in onze situatie misschien wel moeilijker is om toegewijd te leven dan in andere landen of andere tijden. Dat is één. Waar ligt het probleem? Een ander zegt misschien, nou, het probleem dat ligt dan niet in de wereld, maar in de kerk. De kerkelijke verdeeldheid, of de kerkelijke tradities, of de kerk die bestaat uit meelevende mensen die eigenlijk maar half een keuze maken, volkskerk of hoe je dat dan ook noemt, naamchristenen, daar ligt de eigenlijke oorzaak van het probleem. Dat maakt het ons zo moeilijk om getuigen te zijn. Was de kerk maar één, was de kerk maar zuiver, was de kerk maar vol van het heilige vuur van de Heilige Geest, en als je van zo'n gemeenschap deel uitmaakt en door dat vuur wordt aangestoken, dan zou het voor ons als individuele christenen op ons werk, in de studie, waar dan ook, gemakkelijker zijn om getuigen te zijn. Er zit ook wat in. De kerkelijke verdeeldheid getuigt tegen ons. Hoewel de wereld volgens mij helemaal niet wakker ligt daarvan. Vroeger waren kerkscheuringen nog wel groot nieuws, maar nu is het alleen maar nieuws in het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad, tenzij er hele schokkende dingen gebeuren of in een plaatselijke. Ik zeg gelukkig maar dat ze, ja, gelukkig maar. Maar het is ook wel weer een teken aan de wand dat de kerk zo marginaal is dat ze denken, nou ja, laat ze het uitzoeken. Dus ja, aan de ene kant zeg je die verdeeldheid die verzwakt ons. Tegelijkertijd ook dat is niet een excuus. Want de kerk is altijd wel ja, verdeeld geweest. En toch ook wel geestelijk één gebleven. En ik hoop dat we ook in deze situatie van verdeeldheid de eenheid, de geestelijke eenheid, toch ondanks alles mogen bewaren. En dat er veel naamchristenen zijn, ja, daar heeft de Heer Jezus zelf ook tegen gewaarschuwd. Dat er kaf onder het koren zou zijn, ook in de gemeente. Helemaal zuiver is de kerk hier beneden nooit geweest. En het zal ze ook niet zijn tot de jongste dag. En toch ook geen excuus om toegewijd te leven. In de wereld, in de kerkelijke gemeente, in de kerken, ligt het eigenlijke probleem niet. Kom ik wat dichter bij huis, bij onszelf. Hoe is het nu met jou? Waarom lukt het jou niet om aan de Here je leven over te geven? Wat zit er tussen? Wat houd je tegen? Waarom heb je wel goede voornemens vaak? Ik ga veel trouwer in de Bijbel lezen. Ik ga echt ernstig en geconcentreerd bidden. Ik ga proberen met mijn collega's een gesprek aan te knopen over het geloof, over de Bijbel. En zo voel je dat het eigenlijk zou moeten misschien. En toch, ja, het stokt hier of daar. En de vraag is dus, hoe komt dat nu eigenlijk? Heb je er wel eens over nagedacht? Of ben je nog steeds maar bezig met weer nieuwe pogingen om het toch maar weer je leven te verbeteren, je te bekeren? Hulp van de Here te vragen misschien zelfs ook. En toch, je merkt het, er zit iets tussen. Wat zit er nou tussen? In je eigen leven heb je wel eens zo. Want ik kan dat natuurlijk niet doen, niet, tenminste niet voor jullie allemaal tegelijk. In een persoonlijk gesprek kun je er wel eens achterkomen, bij jezelf kun je er wel eens achterkomen. Het kunnen hele verschillende dingen ook zijn. Maar heb je jezelf wel eens onder de lamp gelegd bij de Here met die echte vraag? Als ik niet toegewijd leef, als ik niet echt een getuige ben van u, Here, waar ligt dat aan? Wat is er in mijn leven mis? Het ontdekkende werk van de Heilige Geest hebben wij allemaal nodig. De Heilige Geest begint met een grote schoonmaak, opruimen. Er moet eerst misschien heel wat worden afgebroken aan wat we zelf hebben opgebouwd, aan barrières ook. Want dat kan ik alvast wel zeggen, hoe kleiner je zelf bent, hoe minder je zelf bent, hoe minder van dat harnas dat je overhoudt, des te meer je een instrument mag zijn in de hand van de Here om toegewijd te leven. Laat ik jullie toch proberen te helpen. Wat zou er in jouw leven tussen kunnen zitten? Nou, laat ik eerst dit zeggen. Jullie leven allemaal toegewijd. Want zo heeft God je gemaakt. Als je nergens meer voor zou leven, zeker als je jong bent, ja, dan zou je hele leven misschien wel in depressiviteit ten onder gaan. Er zijn jongeren die daarmee worstelen. Misschien zijn ze ook hier. Wat doe ik hier eigenlijk op deze verdwaalde planeet? Wat doe ik? Wat is het doel van mijn leven eigenlijk? Wat heeft het allemaal voor zin? Het heeft geen zin. Het heeft geen doel. Dat is heel erg. Je hebt misschien hulp nodig. Maar als je gezond bent, dan zijn er idealen. Zo heeft God ons gemaakt, nogmaals. Dingen waar je voor leeft. Waar je je aan toewijdt. Aan je studie. Aan je gezin, aan je werk. Goede dingen, zegeningen van God. Daar mag je ook tijd en energie in besteden. Daar mag je ook van genieten. Maar wat is nu het probleem? Die gewone dingen vaak, die op zichzelf genomen niet verkeerd zijn, die kunnen tot een afgod worden. Die kunnen ons zo in beslag nemen dat voor God en zijn dienst eigenlijk maar heel weinig ruimte in je hart en dus ook in je agenda en dus ook in je huis en dus ook in je portemonnee overblijft. Laat ik daar vier dingen over zeggen. Het gaat me even over de dienst aan een afgod. Denkt iedereen aan die vijf cirkels van de Olympische Spelen? Ga ik het nou niet over hebben. Want met afgoden hebben we altijd zo'n vaststaand rijtje. De sport en het geld en de muziek en de meestal dingen waar dominees niet zo mank aan gaan. En die noemen we dan op in een preek en zeggen, nou, dat zijn de afgoden van deze tijd. En daar waarschuwen we ook tegen dat we daar niet aan mee moeten doen. Nou, dat is allemaal heel terecht en wel waar, hè, dus ik wil dat nou niet ontkrachten. Maar het is, beste vrienden, veel subtieler. En dat wilde ik vanavond met jullie delen bij mijn eerste punt. Wat is nu eigenlijk het probleem? Een afgod is namelijk meestal iets wat niet verkeerd is. Muziek is een gave van God. De lichamelijke oefening is wel tot weinig nut, maar dan toch nog wel tot enig nut. En sporten is op zichzelf ook niet verkeerd. Maar ook andere dingen, geld en goed. Hun afgoden, zegt de psalm, zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Want zilver en goud is ook niet verkeerd. Daar kun je heel goede dingen mee doen. Daar mag je ook van genieten, van iets moois. Wat van zilver of goud gemaakt is, een kunstwerk. Dus dat is de eerste stap. Er is misschien iets in je leven wat niet verkeerd is. Wat niet verkeerd is op zichzelf. Wat je misschien ook op die manier goed praat en goed keurt. En wat er toch tussen kan zitten. Wat toch een afgod kan worden waar jij, en dat is het punt, toegewijd aan leeft. Zo toegewijd aan leeft dat de Heer en zijn dienst in de verdrukking komen. Wat is het tweede? Dus een afgod, als er iets is in je leven, dan zou het wel eens iets kunnen zijn wat op zichzelf niet verkeerd is. En wat je daarom ook verdedigt. Zegt, nou ja, dat mag toch wel. Dat is toch niet verkeerd, dat is toch niet zondig. Ja, ja, precies, dat is het misschien wel. Het tweede, dat is een afgod, dat maak je zelf. Op een bepaalde manier kies je er zelf voor om deze afgod te dienen. Om daarvoor te gaan. Om daar helemaal in op te gaan. Natuurlijk, er is altijd de macht van de boze die ons verleidt. Er is ook de verslavende, verstikkende macht van de zonde waar je onder gebukt kunt gaan. Maar zonde is, hoewel het ook een gevangenis kan zijn en worden, toch ook altijd je eigen verantwoordelijkheid. Ergens is er een stap gezet in je leven, een keuze gemaakt, misschien heel jong al, een bepaalde richting. En dat heb je gevoed en dat heb je aangewakkerd en daar ben je voor gegaan en daar ben je achteraan gegaan. En toch, die afgod die er nu in je leven misschien is, waar je aan toegewijd leeft, heeft ook te maken met een verkeerde keuze van je eigen hart. Diezelfde psalm zegt, hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensen handen. Een afgod maak je dus meestal zelf. En daarom is het een afgod, omdat jij er een afgod van maakt. He, zo zegt Jesaja dat ook. Nou, dat is wat moois, zo'n stuk hout. Het ene stuk dat steken ze in het vuur en in brand om zich bij te warmen. Het andere stuk de knappen ze op en maken ze houtsnijwerk van. En met zilver en goud overgieten ze dat en dan gaan ze daarvoor op de knieën liggen. Hij spot met de afgoden, Jesaja. Maar zie je dan, een afgod, dat is alleen maar een afgod, omdat je het zelf tot een afgod maakt. En dan wordt die afgod waar je zelf voor kiest, heel vaak een alles beheersende en bezettende macht in je leven. Iets waarvoor je heel veel dingen gaat laten en heel veel dingen gaat doen. Een macht waar eigenlijk al het andere aan ondergeschikt is. Iets wat je niet meer beheerst, maar wat jou beheerst. Daar heb je nu net dat fijne verschil. Je mag alles gebruiken in deze wereld. Noem maar op. Je mag er ook nog wel van genieten. Maar als het jou gaat beheersen, is dat een teken dat je er zelf een afgod van hebt gemaakt. Dat je je hart verpand hebt aan iets anders dan aan God alleen. Laat ik een paar voorbeelden geven. Met een bekend voorbeeld te beginnen. De geldgierigheid, zegt de schrift, is een wortel van alle kwaad. Ja, zeg je maar, Abraham was ook rijk. En het is toch niet verkeerd om hard te werken en veel geld te verdienen, want dan maak ik gebruik van mijn talenten. Zie je wel, dat was het eerste punt. Het is ook niet verkeerd op zichzelf en je zit het al te verdedigen met de schrift. Maar wat gebeurt er nu als je echt die keuze maakt? Dat was de tweede stap. Dat je inderdaad het wilt gaan maken, dat je carrière wilt gaan maken, dat je geld wilt gaan verdienen. Dat je het onderste uit de kan wilt hebben. Ergens heb je ervoor gekozen, door die studie te gaan volgen, door dat werk te gaan doen. Door die auto te kopen. En op een gegeven moment, dan zit je in de ban. Zo werkt de duivel. Dan wordt alles in je leven ondergeschikt gemaakt aan de vooruitgang, aan je carrière, aan geld verdienen. Ook het gezin van een vader kan daaraan kapot gaan. Zelfs je vrije tijd en de dingen waar je vroeger van kon genieten, daar kun je niet meer van genieten. Want die demon, die tiran, die zegt, pas op, je moet mij dienen. Je hebt je hart aan mij verpand. Je hebt mij tot je afgod gemaakt. Nu zal ik ook je afgod zijn. En het is altijd zo, zo'n afgod is altijd heel, heel totalitair en trekt alles, alles naar zich toe. En dan ben je eigenlijk gevangen in dat web. Nog een ander voorbeeld. Veel subtieler nog. Als iemand als afgod heeft gekozen voor het aardig willen zijn. Wat zeg je? Is dat ook een afgod? Ja, dat kan ook een afgod worden. Het kan zelfs heel diep in je gevoelsleven, in je psyche zitten. Dat je altijd het gevoel hebt, ik wil door iedereen geapprecieerd worden, sympathiek gevonden worden. Ik wil dat iedereen me aardig vindt. Hoe werkt dat? Ja, ze zeggen dat er 33% van de mensen zijn die je sympathiek vinden op het eerste gezicht. En 33% je wat minder sympathiek vinden. En de rest is zo'n beetje neutraal. En zo zal dat meestal wel zijn. Ja, we hebben nou eenmaal als mensen onze voorkeuren, onze sympathie en onze antipathie. Maar als jij zo iemand bent die eigenlijk altijd maar alles wat je doet en denkt en zegt en doet en denkt met de gedachte, wat zouden zij ervan vinden? Zouden ze me wel sympathiek vinden? Zouden ze me wel blijven waarderen? Of zou ik afgaan? Zouden ze me laten vallen? Dan voel je wel, dan ben je niet meer vrij in je denken en in je spreken. Dan word je door die gedachten beheerst. Ook dat kan dus een afgod van je worden. En misschien is die afgod in dit geval wel te verklaren vanuit onzekerheid over jezelf. Of vanuit een gebrek aan waardering. Wat gaat er vaak wat mis in de opvoeding als je geen waardering krijgt of altijd maar onder kritiek gesteld wordt. Het kan natuurlijk een hele verklaarbare oorzaak hebben. Maar intussen is het wel iets wat in jouw leven een patroon wordt. Een macht wordt waaraan je hele leven toegewijd kan worden. En die tiran, die demon, of dat nou de geld is, of die auto, of de studie, of de gedachte, hoe vinden ze mij eigenlijk, hoe kom ik over, of een bepaalde sport. Die demon, die tiran, die gaat je straffen als je niet meer hem gehoorzaamt. Als je bijvoorbeeld probeert aan die gedachte te ontkomen, van vinden ze me wel aardig. En je komt misschien een keer in een teleurstellende situatie terecht, waarin blijkt dat die mensen helemaal niet zo op je zitten te wachten en je helemaal niet zo waarderen en helemaal je niet zo aardig vinden. Wat ga je dan doen? Dan doe je er nog een schepje bovenop en je probeert nog meer je best te doen om in de smaak te komen en om in de smaak te blijven vallen bij die ander. Zie je wel hoe die gedachte, word ik wel gewaardeerd, je helemaal in beslag kan nemen? Of die zaak waar iemand helemaal voor gaat. En het gaat mis. De economie zit een beetje tegen. En er komen rode cijfers. En die tiran, dat hoeft niet. Misschien is er wel een andere oplossing. Misschien zou je kunnen zeggen, ja, ik moet de conclusie trekken dat ik ermee moet stoppen. Maar dat gaat niet, want je zit erin vast. En je wordt erin meegenomen. Nou, zo zou ik die voorbeelden nog wel kunnen uitbreiden. Ik hoop dat je niet door al die voorbeelden in de war raakt, maar dat je bij jezelf nou eens even te raden gaat. Is er iets in mijn leven wat op zichzelf niet verkeerd is, wat ik ook vaak zit te verdedigen, wat toch voor mij een macht geworden is waaraan ik, want daar ging het over vanavond, toegewijd ben. Want dan is er nog één stap. Ik heb gezegd, het is vaak iets wat niet fout is. Het is vaak ook je eigen verantwoordelijkheid, je eigen keuze. Soms is het ook wel verklaarbaar waarom je die keuze maakt, maar het is toch altijd je eigen verantwoordelijkheid. Het wordt een tiran, een bezettende macht, en dan zegt hij Psalm 115 ook dat die hen maken, hen gelijk worden en al wie op hen vertrouwt. Als je geld maakt tot je afgod, materialisme, dan wordt je leven zo plat als een dubbeltje, dat die hen maken, hen gelijk worden. En al wie op hen vertrouwt, dan blijft er inderdaad ook niks meer anders over dan alleen dat ene waar je zinnen op zet. En als je in die valkuil getrapt bent om altijd maar na te denken over de vraag hoe vinden ze mij? En dat wordt een afgod in je leven. Ja, nou ja, dat is ook wel algemeen menselijk. Begrijp me goed, hè, vanavond. We denken allemaal misschien wel eens hoe vinden ze mij. Dat hoeft niet eens een verkeerde gedachte te zijn. Maar als je dat gaat beheersen, nou, dan wordt heel je leven tenslotte één frustratie. En dan eindigt het vaak daar. Zie je wel? En er is niemand die mij waardeert. Sloof ik me uit? Doe ik mijn best? Loop ik altijd het vuur uit mijn sloffen? En zie je nou wel? Ik krijg niet eens een bloemetje. Er is niemand die het... Nee, dat is ook zo. Dat die hen maken, hen gelijk worden. Zo werkt... Ik probeer er iets van te laten zien, heel subtiel, dat principe in de hand van de Satan, van de verslavende en bezettende macht van de zonde. Dat is denk ik ons grootste probleem. Als het gaat om een toegewijd leven. Dat je je leven onder de lamp van de Heere mag leggen en moet leggen en zeggen, Heere, wilt u met uw licht erin schijnen en mij laten zien? Waar zit het nou op vast? En dan kom ik weer bij de tekst. Wat zegt Petrus nou tegen deze mensen, zondige mensen, die misschien ook hun achtergrond hadden, hun geschiedenis. Mensen uit Israël, maar ook heidenen in die gemeente, die de afgoden letterlijk gediend hadden en daaraan onderworpen geweest waren. En dan zegt hij in vers 9, maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat je zou verkondigen de deugden van hem die ons geroepen heeft. Uit de duisternis, uit die slavernij van de zonde en van de afgodendienst, tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Jullie die vroeger geen volk waren, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Er is wat gebeurd, zegt Petrus, met jullie. Wat is er dan gebeurd met jullie? En dat is, beste vrienden, het geheim. Kom ik al bij mijn tweede punt. Van een echt toegewijd leven aan de Heere. Dat je mag weten. Niet dat jij zo veranderd bent en zo bekeerd bent en zoveel geleerd hebt. En dat jij zoveel te bieden hebt aan een ander. En dat jij de boodschap hebt die je door moet geven. Nee, er is iets gebeurd. Jullie, zegt Petrus, moet je eens goed luisteren. Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. Jullie, zegt hij, mogen delen in de liefde van God. Daar begint het toegewijd leven. Niet bij wat ik allemaal moet doen en kan doen en hoe ik overkom. Maar het toegewijd leven begint daar waar je beseft, Heere, alles wat ik ben en alles wat ik heb en alles wat ik doe, dat is van u. Een verkregen volk. En diezelfde Petrus schrijft hoe dat gegaan is. En met het dierbaar bloed van Christus heeft hij gekocht, betaald. Het volk dat in hem gelooft. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Jullie houden toch van de Heere Jezus, schrijft Petrus. Hij is toch dierbaar voor jullie. En zal die misschien niet teruggedacht hebben met schaamte en met vreugde aan die vraag van Jezus bij het meer van Galilea. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Ben ik dierbaar voor je, Simon? Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Daar moet het beginnen. Petrus, hè, had ook zo'n afgod. En dat was om altijd de eerste te zijn. De eerste in het midden van zijn collega-discipelen. De eerste in het belijden van Jezus' naam. De eerste om met hem te lijden en met hem te sterven. En dan zegt de Heer Jezus, Petrus, een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Je hebt altijd de eerste willen zijn, dan zal ik je leren dat je, om de eerste te zijn in mijn koninkrijk, de laatste moet zijn. Moet je leren om achter mij aan te komen, Petrus. Je kruis op te nemen, jezelf te verloochenen en mij te volgen. Zie je de wending? Ik kan er nou niet zoveel over zeggen hoe die wending plaatsvindt en wat dan dat werk van de Heilige Geest is in geloof en bekering. Nogmaals, daar gaat het vaak over op de SRA-avonden. En terecht. Het gaat me nu maar eventjes om het punt dat die afgoden uit dat eertijds, uit dat vroegere leven, ook in het leven van een kind van God, ook in het leven van christenjongeren, die eigenlijk een begeerte hebben om de Here toegewijd te leven, toch nog een grote rol kunnen spelen. Zo'n grote rol dat het daarom steeds hapert en stagneert. Dat je daarom je leven onder de lamp van God moet leggen en zeggen, Here, ontdek mij. Niet dat ik een heel groot schuldbesef krijg op zichzelf. Dat kan nog psychisch zijn. Een heel groot gevoel van ellende en schuld. Maar dat ik heel scherp mag zien, waar zit het nou bij mij op vast? Wat dien ik in mijn leven wat mij verhindert om u te dienen? De eerste vraag van de catechismus, niet onze catechismus, maar de catechismus van Westminster. De Engelse, Schotse catechismus. De eerste vraag van de catechismus is, wat is het hoogste doel van de mens? Waar leef jij voor? What is the chief end of man? Het hoogste doel van de mens. Het antwoord is, dat is prachtig, to glorify God and enjoy him forever. Om God te verheerlijken en voor eeuwig van hem te genieten. Zo heeft God ons gemaakt. En zo maakt de duivel misbruik van die scheppingswerkelijkheid dat wij op iets gericht zijn door God van ons weg te nemen. En daar iets anders, een surrogaatgod, een afgod, een ongod, voor in de plaats te stellen. Heel subtiel vaak. Waar leef je voor? Wat is het doel van je leven? Niet God, maar mijn eer, mijn bezit, mijn gevoel. Noem maar op. Hoe kun je nou leren, zou je zeggen, om wel toegewijd te leven? In het midden van die wereld, in een kerk die verscheurd en verdeeld is. Hoe doe je dat nou? Hoe geef je dat handen en voeten? Wat hier staat in 1 Petrus 2. Jullie zijn een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Dat schrijft Petrus, hè? Die onheilige, zondige, zwakke Petrus. Dat schrijft hij aan mensen die ook net zo onheilig en zwak en zondig zijn als hij. Aan mensen die het echt, echt helemaal alleen moeten hebben van genade. Jullie, zegt hij, zijn een heilig volk. Hij zegt, maar dat is toch helemaal niet, ik ben helemaal niet heilig. Jawel, jawel. Want heilig betekent hier niet dat je geen fouten meer maakt. Je struikelt elke dag in heel veel dingen. Maar heilig betekent hier toegewijd. Toegewijd leven. Heilig leven. Heilig, dan denken we vaak afgezonderd. Zo vertalen we het toch ook. Afgezonderd van de wereld. Nou, dat zit er op zich wel in. Maar dan wordt het een soort isolement. Hè? Bouw een hoge muur rondom de reformatorisch gezind, want die is heilig. Nou, valt ook wel tegen, want binnen de muren begint het ook al te schuiven en te rommelen en te gisten. Hè? Niet de afzondering, het isolement, de afscheiding van de wereld maakt ons heilig. Want dan wordt het een doel op zichzelf. Maar heilig betekent dat je toegewijd bent, dat je geheiligd bent tot een bepaald doel, dat God iets met je leven wil. Wat wil hij dan met je leven? Hij wil dat je hem verheerlijkt en dat je hem geniet. Dat je hem zo geniet, dat je hem zo mag kennen, dat je zo met hem mag leven. Dat dat ook doorstraalt in je leven, dat het alles voor je mag zijn. En misschien heb je wel een gebroken leven, misschien heb je wel veel te lijden. Misschien is er wel een kruis in je leven, maar toch wil de Heere dat je put uit de bron van zijn genade. En zegt Petrus erbij, jullie zijn een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. Opdat je zou verkondigen de deugden van hem die je geroepen heeft. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Getuigen zijn van de Heer Jezus Christus. Het licht van hem verspreiden in de wereld. Laat ik jullie drie dingen meegeven. Om echt toegewijd te leven. en het licht van het woord van God en van de Heer Jezus Christus door te geven. Heb je drie dingen nodig. Drie woorden die ik jullie meegeef. In de eerste plaats, en misschien is dat wel het belangrijkste, heb je daar een passie voor nodig. Een bewogenheid, een innerlijke bewogenheid. Zo werkt het ook met de afgoden. Nou, laat ik die verder maar rusten. Daar gaan mensen voor. Als ik even mijn autoradio aanzet, Olympia, Radio Olympia is dat geloof ik. En dan hoor je al die verslagen en die live verslagen van die Olympische Spelen. En dan staat die verslaggever daar niet verslag te doen van het aantal doelpunten dat Nederland gemaakt heeft tegen... Nee, zo gaat dat niet. Dat is misschien wel in het nieuws zo. Maar die verslaggever, die is daar helemaal bij betrokken, die gaat daarvoor. Die is daar met... Dat is passie. Bewogenheid. Dat is aanstekelijk. Zelfs voor een dominee die zijn autoradio aan heeft staan. Dat maakt je nieuwsgierig om er nog meer over te horen. Laat ik maar eerlijk zijn. Maar dat komt gewoon omdat die persoon die daar spreekt met zoveel betrokkenheid en passie spreekt over... Ja, dan moeten we wel heel eerlijk zijn. Over een afgod van heel veel mensen. Dus als het daar al zo werkt... Ja, misschien vind je het gek dat ik het zo zeg, maar zou de Heere dan anders werken? Ja, natuurlijk heel anders dan de afgoden van deze wereld. Maar laat ik het dan zo zeggen. Als nou de wereld met zoveel passie spreekt over die dingen die voorbij gaan. En die geen waarde hebben. Die misschien nog niet eens verkeerd zijn. Sport op zichzelf. Maar die toch zo waardeloos zijn voor de eeuwigheid. Met hoeveel passie spreken wij dan over de dienst van God? Met hoeveel bewogenheid? Over de liefde van de Heer Jezus Christus. Over het woord van de Heer. En je hoeft er niet eens over te gaan spreken. En we hebben niet allemaal misschien de gave om te spreken. Augustinus zei, ga maar getuigen, desnoods met woorden. Zo was het in de oude kerk. Als het moet, dan moet je maar woorden gebruiken. Maar liever, als het kan, zonder woorden getuigen van de Heer Jezus Christus. Dus ik zeg tegen jullie, wees getuigen van hem als het moet met woorden. Maar als het anders kan, nog beter. Het gaat niet om woorden, maar het gaat om de gloed. He, waar ben je vol van? Ik denk even aan het beeld van de profeet in het Oude Testament. Als die spreekt in de naam van de Heere, dan is hij daar zo bij betrokken en zo bij bewogen. Ik denk dat de valse profeten misschien ook wel heel veel emotie hadden. Maar die zeiden altijd wat het volk graag wilde horen. Een soort bevestiging van het patroon van Israëls. Spreek ons vrede, vrede, geen gevaar, zachte dingen. Maar als je Jeremia hoort spreken. O land, 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 hoor het woord van de Heere. En dat gaat toch door merg en been. Als je je voorstelt hoe de profeten, Jeremia met name, geleden hebben onder de boodschap die ze moesten brengen. Dat hij tegen de Heere zegt, ik stop ermee, ik wil nooit meer preken, nooit meer profeteren. Want ze geloven het toch niet. En hij probeert er mee te stoppen, maar dan begint dat vuur te branden in zijn binnenste. En dan lees je van die worsteling. Met God en met het volk en met de boodschap. Ik denk dat wij dat ook... In onze kerk, in onze gezindheid, en jij ook, op de plaats waar de Heer je gesteld heeft, hoef je niet als een Jeremia te gaan profeteren, maar iets van die innerlijke bewogenheid nodig hebt. Bewogenheid met God, met zijn eer, met zijn naam, met zijn glorie. Bewogenheid vanwege de werkelijkheid van de liefde van Christus voor verloren zondaren, dat gaat zo diep. Dat hij de hel verdragen heeft aan het kruis van Golgotha om zondaren zalig te maken. Die liefde van Christus die zo onuitsprekelijk is, zo onbegrijpelijk is, zo diep gaat. Als je daar dichtbij leeft, hè? Als je daaruit uit put, uit die bron van de liefde van Christus, zou je hart dan ook niet bewogen zijn. Omdat je zoveel mensen om je heen ziet die hem niet nodig hebben. Bewogenheid, passie voor de eer van God. De bewogenheid van de Heere Jezus Christus. Kijk je wel eens om je heen naar de mensen op je werk of in de buurt of in de studie of waar dan ook. Kijk je wel eens om je heen met de ogen van de Heere Jezus. Hoe zou de Heere Jezus naar deze mensen gekeken hebben? Het staat er zo vaak in de evangelie en hij zag hen aan met ontferming, innerlijk bewogen zijnde over de scharen. Die, die passie bedoel ik. Is ons getuigenis niet vaak krachteloos daarom, omdat we zelf eigenlijk niet voelen wat we zeggen en niet voelen wat we geloven, dat ons geloof een leer is die we, waarvan we wel geloven dat het waar is, maar die geen raakvlakken meer heeft met ons eigen leven. We hebben profetische figuren nodig. Ook mensen die in onze tijd de tijd kunnen doorlichten, als op een röntgenfoto, kunnen laten zien waar het op aankomt. Wat hebben we in onze kerken, een gebrek aan de profetie. Ik wil niet dat mensen op gaan staan en de toekomst gaan voorspellen, maar mensen die echt licht hebben van boven en inzicht in de geest van de tijd en de weg die God gaat met zijn kerk. En die profetie die wordt daar geboren waar er een intense bewogenheid vanuit de bewogenheid van het vaderhart van God komt met ons land, met ons volk, met de naam van God en om de liefde van de Heer Jezus Christus. Laat ik het samenvatten als een vraag. Wat heb jij nodig om echt toegewijd te leven? Wat heb je nodig om een getuige van de Heer Jezus Christus te zijn? Voel je, of voelen is misschien te emotioneel. Bevind je, laat ik het woord bevinding maar gebruiken hier. Bevind je dat het waar is wat je gelooft? Dat er een hemel is en een hel. Dat er twee wegen zijn. Dat het woord van God de absolute norm is voor ons leven. Dat er alleen hoop is in de naam van de Heer Jezus Christus. Hoe meer je dat met bewogenheid bevindt, des te meer zal dat licht ook doorstralen in je leven. Ik zei het net al, en dat is het tweede woord wat ik jullie mee wil geven. Actie. Passie, bewogenheid, ook actie. Daden. Ik bedoel geen activisme, dat bedoel ik niet. Maar wat Augustinus zei, zonder, desnoods met woorden. Maar als het kan, zonder woorden laten zien wat het leven met de Heere inhoudt. Peter schrijft daar ook over in hoofdstuk 3. Hè? Dan zegt hij, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Nou, dat schrijft Paulus ook ergens. Maar er staat hierbij, als er enige het woord ongehoorzaam zijn, dat ze door de wandel van hun vrouw zonder het woord gewonnen mogen worden. Dat bedoel ik ermee. Wat is er aan ons te zien? Is het ook geen gebrek in onze gezinten, in ons geloofsleven, dat het zo weinig praktisch wordt? Dat we wel heel veel dingen geloven, inhoud, dogmatiek. Gereformeerde dogmatiek vind ik ook prachtig, daar geniet ik ook van. Passie, dat mag. Maar die zeggen, nou ja, wat betekent dat nou voor de manier waarop je je werk doet? Of wat betekent dat nou voor de manier waarop je deelneemt aan het overleg in de buurt? Of wat betekent het nou voor de praktijk van, ja, het betekent eigenlijk heel weinig. Hè? Er is maar heel weinig, er is wel heel veel verschil met de wereld, maar heel weinig verschil waar het nou echt, waar je echt het gevoel hebt, daar komt het op aan. Daar ziet de wereld iets in ons wat jaloers maakt. Daar denkt de wereld om ons heen van, ja, had ik dat nou ook maar. Je ziet het nog wel eens in moeilijke situaties. En misschien dat God het kruis ook in jouw leven gebruikt om het licht te laten schijnen. En je echt aan hem te heiligen en toe te wijden. En dat dan toch indrukwekkend is hoe een christen, een kind van God. Of misschien iemand zoals jij die er nog mee worstelt en zegt, hoe is het allemaal? Maar ik kan de Heere niet missen. Hoe je er dan mee omgaat. En dat je dan toch het geduld kunt opbrengen. Misschien vecht het ook wel eens van binnen ertegen, maar dat je dan geleerd hebt om te lijden, te buigen, te bukken. Niet in opstand of met al je agressie naar buiten komt, maar zegt, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Juist onder het kruis of in de crisissituaties, daar wil de Heere soms ook iets zichtbaar maken in ons leven, van het leven met hem. En Petrus zegt tegen die vrouwen, ga nou niet preken tegen je man, want het helpt allemaal niks. Dan wordt hij krijgt hij alleen maar antipathie tegen de kerk, zonder woord. Maar laat nou maar zien in je leven wat het voor jou betekent om een christin te zijn. Dat zal de Heere heiligen om ook je man te winnen voor het christelijk geloof. Daar is heel veel geduld voor nodig. Actie. Maar dan niet in activisme, maar in dienende liefde. De enige Bijbel die ze lezen, dat zijn jullie. Een brief van de Heer Jezus Christus, als het goed is. Is er iets aan ons te merken, te ruiken, een goede reuk van de Heer Jezus? Wat mag het kosten? Welk offer zijn we bereid om te brengen? Om onze naasten te dienen en in ons leven zichtbaar te maken wat de Heere van ons vraagt. Koste wat het kost. Voor die afgod, ja, daar doen we heel veel voor en daar laten we ook heel veel voor. Het is wel aan ons te merken wat onze afgod is. Als je het zelf nog niet in de gaten hebt, goede vrienden hebben het soms nog beter in de gaten dan jezelf. Maar wat hebben we nou over voor de dienst van de Heere? Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Nou, het laatste woord wat ik jullie meegeef als het gaat om de heiliging van het leven, toegewijd leven, getuigen zijn, dat is visie. Passie, bewogenheid, actie, je levenswandel, de praktijk, ook visie. Dat er zicht is in je leven op het koninkrijk van God. Ik moest een beetje denken aan die drieslag, hè? Profeet, priester, koning. Zo staat het ook in de tekst. Gij zijt een koninklijk priesterdom. De profeet wordt dan hier niet genoemd, maar er staat bij opdat gij zoudt verkondigen. Dan heb je de profeet, de deugden van hem die u geroepen heeft. Hoe kun je toegewijd leven? Nou, de catechismus geeft daar het prachtige antwoord op. Als profeet, priester en koning. Hoe kun je toegewijd leven? Met profetische passie, bewogenheid. Met een priesterlijke dienst. Het werk van de priester was om te offeren. En zegt de catechismus dat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem opoffer. Wat mag het kosten? En koning. Een koninklijke visie op de werkelijkheid. Ik denk dat we vaak te veel met oogkleppen op door de wereld gaan. Dat we alleen maar om ons heen kijken naar de omstandigheden. Of op alleen maar zien op onszelf. Of op alleen maar zien op... Maar dat je blik ruim mag worden. Zo ruim als de blik van God. Die heel de wereld overziet. En al de tijden omspant. Die weet van gisteren en van vandaag en van morgen. In wiens hand de toekomst is. Is dat gebed in je hart. Uw koninkrijk komen. Dat je echt een visie mag hebben op het koninkrijk van God, dat eenmaal de Heer Jezus Christus zal overwinnen. Dat wij ons niet vergissen als wij ons vastklemmen te midden van een postmoderne cultuur aan de waarheid van het woord van God. Dat je ogen ervoor open gaan, hoe heel veel mensen, en jijzelf ook, als God je loslaat, allerlei dingen najagen die tenslotte niet gelukkig, maar ongelukkig maken. Al die afgoden kunnen dat lege hart niet verzadigen, niet bevredigen. Maar dat je ogen ervoor open gaan en zeggen, Heere, geef mij dat uitzicht op u. Die visie op. Ja, en wat is dat dan? Ik zag, zegt Johannes, en ziet. Het lam in het midden van de troon. Hey, ondanks alles wat ik om me heen zie, zie ik toch dat Jezus regeert. Hij regeert niet als de leeuw uit de stam van Juda. Hij regeert niet zichtbaar in de wereld, zodat je kunt nagaan waar alles aan hem onderworpen is. Maar hij regeert zo verborgen als het lam dat geslacht is. Als de leidende knecht van de Heere, zo gaat hij toch zijn spoor met zijn gemeente. Zijn vervolgde en verdrukte gemeente. De wereldgeschiedenis door, waar geleden wordt. Waar gestreden wordt, waar gebeden wordt, daar is de Heer Jezus het meest nabij. En zo regeert Hij ook, koninklijk, door zijn volk, door zijn kerk, in stand te houden, zijn leidende en strijdende kerk. En daarom is het krachtigste middel om toegewijd te leven, de verwachting van de komst van het koninkrijk van God.
Ja, Heere Jezus, kom haastiglijk. Maranatha, kom, Heere Jezus. Natuurlijk heb ik op heel veel praktische vragen geen antwoord gegeven, dat begrijp ik wel. Ik heb jullie iets mee willen geven van de analyse, waar kan het aan liggen? Toen heb ik een sprong gemaakt. Ik had die sprong nog verder uit kunnen werken, van hoe werkt de Heilige Geest, bekering, geloof. Dat heb ik nou maar eens niet gedaan, ik heb maar gewoon gezegd wat hier staat. Maar gij zijt. Ik ken jullie niet, ik kan niet in je hart kijken. Misschien zit je hier nog als een goddeloze, afgoden dienaar, zonder God, zonder hoop in de wereld. Dan mag ik zeggen in zijn naam, dat is er ook voor jou. Want wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. En misschien zit hier ook wel heel wat jongeren met die vraag. Dat oude leven, ja, dat trekt nog zo en het zit me nog zo dwars en het belemmert me zo om onvoorwaardelijk de Heere te dienen. Ik zou zo graag heilig zijn, niet beter dan anderen, maar toegewijd leven aan de Heere. Hoe doe ik dat? Raak mij aan, opdat mijn hart bewogen wordt door uw liefde. Maak mij bereid om te offeren, om te dienen. Want misschien heb ik mezelf er nog wel niet genoeg voor over. Zit ik er zelf nog zo tussen? En open mijn ogen, Heere, opdat ik zien mag zoals u ziet. Een profetische passie, een priesterlijke actie en een koninklijke visie. Die moeten kenmerkend zijn voor het toegewijd leven aan de Heere alleen.